De bestemming, zo heet het lied dat Rob net gezongen heeft. En mocht Marco ooit stoppen met zijn carrière, kan Rob het zo overnemen volgens mij. Op de stoel bij The Voice en zo, dat zie ik wel gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel een hele wezenlijke vraag. Wat is mijn bestemming? Kan iemand mij vertellen dat als straks het einde komt, dat het niet voor niets is geweest? Met andere woorden, de grote vraag die mensen door alle eeuwen heen zich gesteld hebben, waarom ben ik hier eigenlijk op aarde? En dan zie je in dat filmpje, zie je je leven in een notendop, 30 seconden, hoeveel was het? Zie je je leven voorbij flitsen. Is er meer om voor te leven dan gewoon maar je leven leven, genieten van de dingen die er zijn, balen dat PSV gisteren 2 punten heeft laten liggen in de strijd om de landstitel? Balen dat Cambuur misschien gaat degraderen. Balen dat Nederland niet meedoet aan het Europees kampioenschap voetbal. Hoop hebben dat Douwe Bob het Songfestival eindelijk weer eens voor ons gaat winnen. Gaat het om gewoon maar je leven te leven, te genieten van de mooie dingen en te lijden met mensen die lijden. En als het lijden in je eigen leven komt, dat maar zo goed mogelijk te ondergaan, of is er meer te zeggen? Laat me zien waar ik voor leef, zong Rob. Laat me weten dat alles niet voor niets is. Of moet ik maar blind geloven dat ergens wel alles zijn reden zal hebben, maar dan moet ik daar weer op vertrouwen. En dat is het gevoel dat ik mis, schrijft Marco in dat lied. De grote vraag, waarom ben ik hier op aarde? Waarom stond mijn wieg op 5 juni 1966 in Burgum in Friesland? Waarom ben ik hier op aarde? Waarom zijn Romy en Suzanne en Tirza geboren? Wat is de zin van hun leven? Of is er geen zin? Nou, jullie zijn vanmorgen hier in een kerk. En jullie zijn hier niet alleen maar omdat je verwacht dat er vragen opgeroepen worden, maar dat je ook ergens een richting van een antwoord krijgt. En misschien ben je in je geestelijke reis in je leven wel nog helemaal op een nulpunt, dat je denkt van nou, ik weet niet of er een God bestaat. Of misschien ben je er wel van overtuigd dat er geen God bestaat. Misschien leef je al heel lang met die God en ken je hem al goed. Het zal je niet verbazen dat als wij hier in een kerk bij elkaar zijn, dat wij zeggen dat we geloven in een God en dat het leven hier op aarde niet voor niets is. Maar dat we gemaakt zijn met een zin en met een doel. En een van de Bijbelschrijvers, Paulus, die heeft daar ook over nagedacht. En hij schrijft op een gegeven moment aan christenen in de stad Efeze in Griekenland dit. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Met andere woorden, als Paulus over zijn leven nadenkt, dan ziet hij dat er een God is die zijn leven gemaakt heeft. Dan ziet hij dat die God alles eraan gedaan heeft om met hem te leven. Want hij zegt, ik leef in Christus, ik geloof in Jezus die naar deze aarde is gekomen om het tussen mij en God goed te maken. Dat ik God recht in de ogen mag kijken, dat er geen gevoelens van schuld of van schaamte of van verwijdering tussen mij en God meer hoeven zijn. En daarin vind ik wie ik ben en vind ik de dingen die God voor mij heeft voorbereid om in te leven. Een doel om voor te leven. En hij heeft het niet over een stip op de horizon, zo van nou dit is het doel en daar ben ik naar op weg. Zoals Maria en ik morgen Vlieland als stip op de horizon hebben, omdat we een midweekje met z'n tweeën weggaan en de boot ons daar gaat brengen. Maar Paulus heeft het over als het gaat om de reis van je leven, om een weg. Een weg waarin je mag reizen, een weg waarin je mag leven. En dat is een heel persoonlijke weg, zegt hij. Een persoonlijke weg die God voor jou heeft voorbereid. Dus er is een weg die speciaal voor jou voorbereid is om op te leven en om niet alleen maar zelf voor jezelf te leven en te consumeren en het leven maar over je heen te laten komen, maar om een weg waarin je ook mag geven. Een weg van goede werken die God voor jou heeft voorbereid. Een weg waarin je iets bij mag dragen aan het leven van de mensheid. Een persoonlijke missie. Nou, als dat waar is, Als dat waar is, dat er een persoonlijke weg voor jou is, dan is het ook belangrijk om die weg te kennen. En om te leren om van daaruit te leven. En toen moest ik bij de voorbereidingen van deze preek denken aan een coachgesprek dat ik een keer met Rob heb gehad. En toen liet hij mij de logische niveaus van Bateson zien. Nou, ik had er nog nooit van gehoord, maar het hielp mij wel om in mijn eigen leven ook weer even terug te komen bij een aantal dingen die belangrijk zijn. En ik heb Rob gevraagd om dat even uit te leggen vanmorgen. Rob.
Nou, dan hebben we niet vaak een duo-preek. Ik heb, ik mag iets zeggen over iets wat ik in mijn eigen leven heb ervaren, maar wat ik ook heel veel gebruik in mijn werk, wat ook mijn passie is. En dat was, Wieger heeft het al ingeleid. Dat gaat over de logische niveaus, eigenlijk de neurologische niveaus van Gregory Bateson. En Gregory Bateson is een Engelsman. En hij leeft inmiddels niet meer, maar dat was een gedragswetenschapper. Iemand die heel erg geïnteresseerd was in hoe mensen eigenlijk leven. En waardoor mensen zich laten beïnvloeden. En hij heeft daar een model voor ontwikkeld. En het is eigenlijk een beetje een doorgesneden ui. Ik zal kijken of hij het doet. Oh, wacht even. Kijk. En Gregory Bateson zegt, die gedragswetenschapper, die zegt van, eigenlijk ziet een mens er als volgt uit. Als persoon zit je in elkaar met 6 lagen. En de eerste laag, dat is de omgevingslaag. En de tweede laag is de laag van het gedrag. De derde laag gaat over je eigen kwaliteiten. De vierde laag gaat over je overtuigingen. De vijfde laag over je identiteit. Wie ben ik? En Gregory Bateson zegt van, er is ook nog een 6e laag, wat er diep binnenin je zit, dat is eigenlijk je drijfveer, je missie. En eigenlijk kun je daar de vraag stellen van wie ben ik. Nou, wij in het Westen, die zijn eigenlijk, vinden we heel normaal dat we ons laten leiden door de omgevingsfactoren. Ik heb even een voorbeeldje. We kennen dat allemaal wel. 'S morgens stap je uit je bed en je stoot meteen je knie. Je loopt naar de wastafel en de tandpasta is op. En je gaat naar beneden en de hagelslag is er ook niet meer. En vervolgens denk je van, oh man, het is zo'n dag. En dat beïnvloedt eigenlijk je gedrag. Misschien wel voor de hele dag. Sommige mensen laten zich leiden door omgevingsfactoren en dat beïnvloedt je de hele dag. En dat beïnvloedt ook je kwaliteit die je kan inzetten op die dag. En je overtuiging over die dag. En misschien zegt het wel iets over wie je bent op die dag. En dat daarmee wat je eigenlijk van plan was eigenlijk helemaal ondergesneeuwd werd. Dat is de negatieve kant. Maar soms heb je ook, dan sta je op zo'n zondagmorgen. En dan gaat om 9 uur de wekker en denk van, ha, het zonnetje schijnt. En je kijkt in de spiegel en je zegt, ik zie er geweldig uit. En voor mij geldt dan zet ik mijn bril op en dan denk ik van, nou, valt toch tegen. Nee, je ziet er geweldig uit. Ik denk van, het is zo'n geweldige dag en dat beïnvloedt mijn kwaliteit. Ik stap in de auto en ik ga naar mijn werk en ik heb er zin in. En dat is wat ook eigenlijk mijn overtuiging is over die dag. En dat beïnvloedt wie ik ben. Aan het eind van de dag denk ik van, ah, ik heb weer fantastische gesprekken gehad vandaag. Ik heb mensen mogen eigenlijk beïnvloeden. En dat beïnvloedt uiteindelijk mijn drijfveer. Maar eigenlijk, als je je laat beïnvloeden door omgevingsfactoren, dan is het dus de ene dag heel negatief en de andere dag kan het heel positief zijn. Nog sterker, er zijn mensen die zo geslaagd zijn in het leven, die alles op een rijtje hebben, een fantastische baan, een heel mooi huis, een geweldige vrouw en kinderen met een fantastisch inkomen en vervolgens komen ze op straat te staan. En dan opeens valt hun leven in elkaar. En dat blijkt dat hun identiteit eigenlijk bestond uit de omgevingsfactor werk. En wat Gregory Bateson zegt, en wat ik ook graag met ze mee wil geven, is dat je eigenlijk niet moet leven vanuit omgevingsfactoren, maar dat je eigenlijk moet leven vanuit je drijfveer, je spiritualiteit. Ik kan er heel veel over zeggen, maar ik wil even één voorbeeld aanhalen. Bijvoorbeeld Nelson Mandela. Nelson Mandela, die zich in wilde zetten voor gelijkheid tussen blank en zwart. En wat had hij daarvoor over? Hij heeft 28 jaar heeft hij gevangen gezeten. Nou, als hij zich had laten leiden door omgevingsfactoren, dan had hij heel gauw zijn missie aan de kant gezet. Want dat is hem een aantal keren voorgesteld. Zo, Nelson, als jij naar Zuid-Afrika uitgaat, dan praten we het niet meer over. Jij bouwt je eigen leventje ergens anders op. Maar hij zegt, nee, ik ben met mijn missie bezig. Ik weet dat er nog iets is wat boven mij bestaat en ik moet daar nog verantwoording aan afleggen. Ik blijf die 28 jaar in de gevangenis zitten. We kennen allemaal het vervolg, president van Zuid-Afrika. En hij heeft de gelijkheid tussen blank en zwart in Afrika, Zuid-Afrika, een groot gedeelte eigenlijk op weg geholpen. Tot zover.
Dankjewel. Helder. Goeie coach, hè? Dat je dat zo even zo kan uitleggen. En zelfkennis ook nog, als je in de spiegel kijkt. Nou, dat is toch helemaal mooi. Grapje. Een heel mooi plaatje om even vast te houden. In je hoofd vast te houden. De kerk gaat om Jezus. En heel veel van wat er in ons leven speelt, nee, alles van wat in ons leven speelt, mogen we ook weer kijken naar de grondlegger van ons geloof, Jezus Christus. Die diezelfde weg als wij moest gaan. Soms hebben mensen daar wat andere ideeën over gehad. Alsof Jezus een soort derde hersenhelft had of zo. En dat hij boven de werkelijkheid zweefde. En er zijn ook een paar Jezusfilms waarin die indruk ook gewekt wordt. Alsof die niet helemaal echt is. Maar Jezus was echt 100% mens hier op aarde. En hij moest in zijn leven, net zoals jij en ik, onze weg in het leven vinden. Het was niet zo dat hij vanuit de hemel als zoon van God naar de aarde gekomen, dat hij een soort spoorboekje bij zich had van nou, nu moet je dit en nu moet je dit en nu moet je dat. Jezus was echt mens. Hij is op dezelfde wijze als wij verzocht geworden, zegt de Bijbel. Dus hij heeft dezelfde dingen moeten doorstaan die wij ook doorstaan. En hij heeft dus ook geworsteld met dezelfde vragen die jij en ik hebben. Er is één verschil tussen Jezus en jou en mij. Jezus heeft daarin nooit fouten gemaakt. Jezus was zonder zonde, zeggen we dan in de kerk. Hij ging niet over de grenzen die God voor het leven bedoeld heeft. Hij leefde een volmaakt leven. Maar voor de rest moest hij net zo zoeken naar zijn bestemming als ook jij en ik. Want er staat in de Bijbel dat hij zich volledig ontledigd heeft. Alles wat goddelijk in hem was, dat heeft hij in de hemel als het ware achtergelaten. En hij is in ons leven gekropen. Dat is onvoorstelbaar en daar kunnen we nog uren nu met elkaar over praten. Dat een God mens wil worden, zich zo verlaagt om mens onder ons te zijn. Om tot ons niveau af te dalen. Daar gaat het ook in deze tijd naar Pasen over. Dat God zichzelf zo verlaagt om naar ons niveau af te dalen. Maar dat betekent dat Jezus dus ook met die vraag van wat is nou mijn drijfveer, wat is nou mijn missie op aarde, wat is nou mijn bestemming op aarde, heeft moeten zoeken. En in de 30 jaar waarvan we niet zoveel weten van zijn leven, is hij daar ongetwijfeld mee bezig geweest. Even krijgen we een glimpje als hij 12 jaar is. Dan zit hij in de tempel en dan luistert hij naar de mensen die de Bijbel, tenminste het Oude Testament van wat nu de Bijbel is, het eerste deel van de Bijbel, die daarover onderwijzen. En dan zijn zijn ouders ongerust en dan komen hem halen en dan vinden ze hem. En moeder is een beetje boos en dan zegt Jezus tegen zijn ouders, maar wisten jullie dan niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Dan is hij 12 jaar. Dan is hij al met de wezenlijke dingen van zijn leven bezig. En dan komen we hem weer tegen als hij 30 jaar is. En daar wil ik graag met jullie van lezen uit Matteüs. Matteüs heeft het leven van Jezus, althans voor het grootste deel die laatste 3 jaar van zijn leven geschreven. Net zoals Marcus dat heeft gedaan en Lucas en Johannes. Dan komen we op het moment dat Jezus bij de Jordaan, de rivier de Jordaan, die stroomt nu ook door Israël van boven van het meer van Galilea naar de Dode Zee beneden. En dan komt hij daar en dan is daar Johannes de Doper aan het preken. En hij roept de mensen op, Johannes, van jongens, het gaat niet goed. Er gaan allemaal dingen verkeerd in ons land, er zitten dingen niet goed in jouw leven. En je moet je weer naar God toe keren, je moet zeggen dat het je spijt, je moet een nieuw begin maken. En zo komt Jezus daar dan ook. En dan moet je dus even in je achterhoofd houden dat Jezus die 30 jaar lang al bezig is geweest met de vraag, wat is mijn missie? Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij? Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. En toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem. En die stem die zei, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Jezus komt daar bij de Jordaan en Johannes zegt, u bent zonder fouten. Ik kan wel tegen u zeggen dat u zich moet bekeren, maar dat is onzin, want u maakt geen fouten. Ik maak nog wel fouten. Ik zou beter door u gedoopt kunnen worden als teken dat ik spijt heb van mijn fouten en dat ik opnieuw wil beginnen. Maar Jezus zegt, nee, weet je, dit moet gebeuren. Eigenlijk heeft Johannes gelijk en is het onzin dat Jezus zich laat dopen als hij geen fouten heeft. Maar bij Jezus gaat het om veel meer dan alleen maar dat hij die doop van Johannes wil ondergaan. Hij zegt, laat het nu maar gebeuren wat God zegt dat goed is. In de christelijke doop en in het christelijk geloof gaat het om veel meer dan alleen maar zeggen, ik heb fouten en ik kom er op een gemakkelijke manier van af door te zeggen dat ik fout zit en ik laat me dopen en vanaf nu is alles goed. In het christelijke leven gaat het om dat je je bestemming vindt. Dat je niet alleen maar zegt, ik weet dat ik van mezelf nooit recht God in de ogen zou kunnen kijken. En ik begrijp dat God in zijn liefde voor mij ervoor gezorgd heeft dat ik met hem kan leven door Jezus aan het kruis te laten sterven. Maar in het christelijk leven gaat het er ook om dat je zegt, ik weet dat ik mijn leven nooit ten volle zal kunnen leven en mijn leven nooit ten volle zal kunnen begrijpen zonder dat ik in contact ben, zonder dat ik in relatie ben met degene die mij gemaakt heeft. Gisteren hebben Marie en ik een nieuwe waterkoker gekocht bij de Mediamarkt. Nou, waarom lachen jullie nou? Is dat zo raar? We waren er echt aan toe, ja. Aan een nieuwe waterkoker. Zo van, oh, zullen we nieuw? Nee, hij was echt aan vervanging toe. En het is een van Philips, want ik ben PSV-fan. Dat bleek al aan het begin van de overdenking. Ja, sorry, ik beleid het. Ja, vergeef me. Maar er is een van Philips. Maar als wij nou met die waterkoker dingen gaan doen die Philips nooit bedoeld heeft, dan gaat het niet goed. Dan krijgen we kortsluiting of brand of weet ik veel wat er allemaal voor ergens kan gebeuren. Gaan de dingen scheef met die waterkoker. Nou, zo is het eigenlijk ook met het leven. God is de maker en de bedenker en de schenker van jouw leven. Hij heeft over jouw leven nagedacht. Je bent niet maar toevallig het product van de liefde van je ouders. Je bent hier op aarde omdat God jou een plek op deze aarde heeft willen geven. En hij heeft over jouw leven nagedacht en hij heeft een bestemming voor je leven. En als je gaat geloven, gaat het dus niet alleen maar om die vergeving van zonden, zodat je met God kunt leven, maar ook om het feit van God, mijn leven zal nooit helemaal dat doen waarvoor het gemaakt is als ik niet in relatie ben met u. En dus wil ik niet zelf meer de baas zijn over mijn leven, maar wil ik mij naar u toekeren. We spreken in het christelijk geloof ook over bekeren, je bekeren. Dat betekent eigenlijk niks anders dan van richting veranderen. Niet meer, ik bepaal wat ik wil en ik bepaal waar ik voor leef, maar je keert je als het ware in de richting van God en je zegt tegen God, u mag het zeggen. Want ik besef dat u mij het leven hebt gegeven. En als Jezus bij Johannes komt en hij laat zich door Johannes dopen, dan is dat de essentie van waarom Jezus zich laat dopen. In Lucas, iemand anders die het verhaal van Jezus geschreven heeft, daar staat bij dit verhaal dat terwijl Jezus bad, de geest als een duif op hem neerkomt en dat die stem uit de hemel klinkt. En ik denk dat dat een gebed is wat Jezus daar uitspreekt van onderwerping. Van, ik weet het allemaal niet zelf, maar u mag het zeggen, wijst u mij maar de weg. Ik ga mijn weg in volle afhankelijkheid van u. Eigenlijk, en dat is ook wat de doop in gemeenten als deze uitdrukt, Ik ga kopje onder aan mijzelf. Ik wil het zelf niet meer voor het zeggen hebben. Maar u mag het zeggen, want u bent mijn maker. U hebt mijn leven bedacht. U hebt over mijn leven nagedacht. U hebt mij eigenschappen en kwaliteiten gegeven om mee en mee te leven, om u daarmee te eren. Ik leef niet meer voor mezelf. Ik wil niet een klein leventje waarin het gaat om een mooie auto en een mooi huis en een mooie vrouw en een leuk stel kinderen. Maar ik wil een groter leven. Ik wil leven voor een groter doel. Een doel dat u met mijn leven hebt zoals u mij hebt gemaakt. En dat is een wezenlijk moment in het leven van een mens. Als je tot die conclusie komt. En als je zegt, ik ga kopje onder. En in de doop gebeurt dat in een baptistengemeente of in een pinkstergemeente of in een evangelische gemeente letterlijk. Als beeld van wat er van binnen gebeurt, ik ga kopje onder aan mezelf en u bent vanaf nu mijn missie. U bent mijn drijfveer. U bent degene die mijn leven van binnenuit mag sturen, mag vernieuwen in de richting van het plan dat u met mijn leven hebt. En dat is echt een moment van totale ommekeer. Dat is niet zomaar iets. Dat is niet een symbolisch iets of iets waar je naartoe groeit en wat je uiteindelijk dan maar moet doen omdat je nou één keer bij een kerk hoort. Dat is een keuze vanuit het diepste wezen van je bestaan. Vraag het maar eens aan een moslim die zich bekeerd heeft. Wat het kost als hij zo'n keuze maakt. Hij verliest zijn familie en hij is zijn leven niet meer zeker. Maar er is een innerlijke overtuiging. De God die de Vader is van Jezus Christus. Dat is de God waarin ik de bestemming van mijn leven uiteindelijk vind. En dan klinkt uit de hemel een stem als Jezus boven komt en hij aan het bidden is. En die stem zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik plezier. God verbindt zich aan Jezus. En waarom? Omdat Jezus de keuze maakt niet voor zichzelf te leven, maar voor de missie die God voor hem op aarde heeft. Met andere woorden, toen Jezus zijn missie had ontdekt, dat hij leefde voor God en voor hoe God zijn leven had bedoeld, en zijn missie was uniek, want hij moest als mens lijden aan jouw fouten en aan jouw schuld, en ze spijkerden hem op een kruis, zo diep gaat Gods liefde. Dat was zijn missie, de meest zware missie die een mens hier op aarde ooit heeft kunnen krijgen en kunnen volbrengen. Sterven aan de schuld van een ander, op een afschuwelijke manier aan je eind komen, omdat Vader jou die missie heeft gegeven. Dat is de reden waarom wij überhaupt onze missie kunnen vinden. Maar waarom God zijn stem laat horen op het moment dat Jezus bovenkomt, is omdat hij een hart ziet. Het hart van Jezus dat er helemaal op gericht is om voor hem te willen leven. God zegent geen persoonlijke ambities of verlangens of programma's die je voor jezelf hebt uitgestippeld. Maar God zegt, jij bent mijn geliefde kind als je gelooft in Jezus. Maar ik ga jou zegenen en ik ga jou helpen jouw weg te vinden als je je werkelijk aan mij wilt toevertrouwen. Hoe lang je leven ook nog zal zijn, hoe lang je hier op aarde al bent, ik ga je helpen jouw persoonlijke bestemming te vinden. Wat een geweldige bekrachtiging van Vader krijgt Jezus. Als Vader zegt, dit is wie je bent. Jij bent mijn geliefde zoon. En God zoekt nog steeds naar zulke harten. Die zeggen, ik wil niet voor mezelf leven. Ik heb lang genoeg voor een klein leven geleefd. Ik wil deel zijn van een groter geheel. Ik besef dat er een God in de hemel is. Die mij met een doel gemaakt heeft. En ik wil die weg gaan vinden. En ik wil me daaraan overleveren. Dan kijkt God naar jou. En dan zegt God tegen jou, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. Dit is een houding waar ik mee verder wil. Dit is een hartsgesteldheid die ik wil zegenen. En ik ga stap voor stap met jou ontdekken wat de weg is waarin jij je leven mag wandelen. En voor Nelson Mandela, Rob gaf het voorbeeld, was dat heel helder. Hij leefde op aarde om iets te doen aan het onrecht dat zijn mensen, zijn zwarte bevolkingsgroep werd aangedaan in Zuid-Afrika. Martin Luther King in Amerika is een ander voorbeeld. Moeder Teresa onder de allerarmsten in Calcutta is weer een ander voorbeeld. Maar ze hadden één ding gemeen. Ze wisten van een God die hen niet voor niets op deze aarde had gezet. Ze wisten van een leven dat groter is dan huisje, boompje, beestje en vervolgens doodgaan. Ze wisten van een God die voor hen een weg had. En ze onderwierpen zich daaraan, wat het hen ook zou kosten. En daar zoekt God naar. En God zoekt naar jou. Want jij bent hier ook niet zomaar. En misschien ben je wel niet voor in onze ogen zo'n groot doel als dat van Martin Luther King of van Nelson Mandela. Of moeder Teresa. Maar God heeft geen onderscheid tussen grote en kleine doelen. God zegt, ik heb je uniek gemaakt. En als jij in jouw bestemming wilt wandelen, kom dan bij mij. Geef je over aan mij. Maar het begint bij het nadenken over dat soort vragen. Hoe denk jij over jezelf? Hoe denkt God over je? En wil je van daaruit leven? Wil je vanuit die missie, vanuit dat hart van die cirkels, wil je van daaruit leven? En wil je leven vanuit de bevestiging die God gaat geven? Kijk, dat is een houding die ik zoek. Zodat je dat je overtuigingen kan vormen. Zodat dat je kwaliteiten mag vormen. Zodat dat je gedrag mag bepalen. Zodat de mensen in je omgeving en jouw omgeving gaat merken. Wow, dit is iemand die leeft voor meer dan de oppervlakte. Zijn er dingen die je misschien moet opruimen tussen jou en God? Dat mag altijd. Ieder moment. Moet je misschien nog omkeren van een houding van, nou, en je weet niet of er wel een God is. Of misschien wel boosheid op God of teleurstelling in God. Nou, Heer, als dit waar is, dan wil ik u leren kennen. En dan wil ik mij omkeren in de richting van u met mijn leven vinden. Weet je, er is geen moment te slecht om zo'n keuze te maken. En als je die keuze al gemaakt hebt, wat is dan jouw missie? Waar wil jij voor leven? En welke stappen zou je durven zetten als je leeft vanuit de bekrachtiging die God aan Jezus geeft? Jij bent mijn geliefde zoon, je bent mijn geliefde dochter. Welke stappen zou je dan durven zetten als God jou die bekrachtiging geeft? En die geeft Hij jou op het moment dat je je omkeert en zegt, voor u Heer en voor niemand anders wil ik leven. Zou je het willen wagen? Zou je het willen wagen om God te vertrouwen? Als de grote richtinggever van jouw leven. Mag ik al die vragen gewoon bij jullie neerleggen? Je hoeft hardop geen antwoord te geven. Maar misschien als we een moment stil zijn. Dat je er gewoon contact mee kunt maken bij God. Misschien als je dat niet gewend bent, probeer het eens. Zeg God, vraag hem maar, daag hem maar uit, vraag hem maar. Als u werkelijk bestaat en als u een plan voor mijn leven hebt, mag ik dan op een of andere manier dat gaan ervaren? Wilt u zichzelf aan mij bekendmaken? En als je zegt, nee, ik moet mij omkeren. Ik weet dat God bestaat, maar ik moet mij omkeren en mijn leven daadwerkelijk in zijn hand leggen, want ik zit nog steeds met de kramp in mijn vingers om mijn eigen leven richting te geven. Dan mag je dat tegen hem zeggen. En als je loopt met vragen van waarom ben ik hier eigenlijk op aarde, wat is dan mijn missie? Vraag het hem gewoon. Weet je, mensen kunnen je daarin helpen om het antwoord te vinden. Maar uiteindelijk moet dat antwoord in het hart van die cirkel en in je eigen hart geboren worden. Dus ik wil een moment van stilte nemen, samen met jullie. En vraag God. Vraag God. Waag het dus God te vragen. Wat voor jou de volgende stap is. En wat er voor jou de belangrijke vraag is. Vraag het hem eens. Vader in de hemel, u bent God, u bent de schepper van deze aarde, u bent ook de schepper van ons leven. U hebt over ons leven, ieder van ons persoonlijk, hebt u nagedacht. Nog voordat we geboren waren, nog voordat de wereld bestond, wist u al dat wij vandaag de dag zouden leven hier op deze aarde. En we leven, zoals Rob het zei, in een merkwaardige bubbel van welvaart hier op deze aarde, waarin het zoveel lijkt te gaan om de buitenkant. En om wat we hebben en om wat we doen. En veel minder om wie we nou ten diepste zijn. En toch, dat leven aan die buitenkant, dat heeft de leegte ook groot gemaakt. Zoveel mensen lopen rond met depressieve gevoelens. Juist omdat die binnenste cirkels niet gevuld zijn, denk ik. En daar wilt u als het ware geboren worden. Daar wilt u als het ware uzelf aan ons laten zien. En laten merken dat u een God bent die ons het leven heeft gegeven uit liefde. En dat u ook een weg voor ons gemaakt hebt waarin we mogen wandelen. Waarin we heel veel keuzevrijheid hebben. Maar waarin sommige dingen echt bij ons passen en sommige dingen helemaal niet bij ons passen. Waarin we sommige dingen die we zouden kunnen doen, niet doen, omdat we weten wat onze missie is. Omdat we weten wat onze bestemming op aarde is. Heer, en dan lijkt het alsof we daarmee verliezen. Dat we misschien heel veel aan die buitenkant verliezen. De dingen waar anderen voor leven, maar in die weg vinden we ten diepste onszelf. In relatie met u en in harmonie met hoe u ons hebt gemaakt. Vanmorgen zijn we hier bij elkaar en ziet u ons allemaal stuk voor stuk. En u weet precies hoe u over ons nagedacht hebt. En u weet precies waar we op dit moment in ons leven zijn. Waar we zijn vastgelopen, waar we zijn verdwaald. Of waar we misschien zoekend wandelen om de weg te vinden. Of misschien waar we wel wandelen heel stevig met stevige passen in de weg van onze bestemming. Heer, maar we hebben allemaal u nodig. En voor u is ieder punt een mooi beginpunt voor de volgende stap. En daarom, Vader, u hebt de vragen gehoord die u gesteld zijn. En ik wil u bidden dat u zichzelf kenbaar wilt maken aan ieder van ons. Zodat we niet langer met de vragen van Marco Borsato hoeven te worstelen, maar kunnen zeggen, dit is mijn bestemming. Hier leef ik voor. En ik hoef niet te zoeken naar een gevoel van vertrouwen. Ik heb het volste vertrouwen in de God die mij gemaakt heeft. En mij de weg wijst in het leven. Leven met zekerheid. Leven in vrijheid. Om helemaal jezelf te mogen zijn. Dank u wel dat u het mogelijk maakt. En dat u ons ertoe uitnodigt. In de naam van Jezus. Amen.